Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, horen wij aan het begin van deze dienst naar de woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 6, het 11e vers. Waar wij horen: alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Verblijden we ons dan nu aan het begin van deze dienst in onze God door te zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 6. Psalm 92, 1 en 6. Lezing van Gods heilige wet zingen wij het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Psalm 17 vers 3 na de wet. Luister dan en slaagt op de woorden die de Heere ook deze ochtend in zijn wet tot ons spreekt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus vat voor ons samen waar het om gaat in de 10 geboden, wanneer hij zegt: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw verstand, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij bidden om de aanwezigheid en de werking van de Heilige Geest, zodat wij het woord van God zouden mogen begrijpen en het ons zal aanraken. Laten wij bidden. Heilige en grote God, opgestane Heere, ook op deze zondagmorgen mogen wij weer als uw gemeente hier in Waarder rondom uw woord samenkomen. En dan mogen wij dat doen op de eerste dag van de week, omdat dat de dag van uw opstanding is. En ook op deze zondagmorgen hopen wij en bidden wij u of wij u ook vanmorgen mogen ontmoeten in woord en geest. Ontmoeten als de opgestane. Omdat u de opstanding en het leven bent. En ook op deze vierde paaszondag bidden wij u dan als gemeente of u zich aan ons wilt tonen vanmorgen. Maar tegelijkertijd danken wij u dat wij uw opstandingsevangelie mogen kennen. En wij danken u ook als wij u als de opgestane al mogen kennen in ons hart en in ons gemeenteleven. En Heere, dan weet u dat wij als gemeente ook onderweg zijn. We zijn onderweg in dit leven, maar we zijn ook in het kerkelijk jaar onderweg. We hebben Goede Vrijdag mogen herdenken. We hebben Pasen mogen vieren. En we zijn onderweg naar uw hemelvaart. En naar het Pinksterfeest, het feest van de uitstorting van uw Heilige Geest. En Heere, dan mogen wij ook vanuit het woord belijden dat het gaat om een periode waarin u zich zo bijzonder hebt getoond aan uw discipelen, aan uw volgelingen. Door verschijningen. Een periode waarin u verscheen als de lichamelijk opgestane. En daarom mogen wij ook vanmorgen biddend pleiten op uw belofte dat u in ons midden zult zijn. En Heere, daarom mogen en willen wij ook danken dat we deze morgen in uw huis zijn. Dat wij ook vanmorgen weer rondom uw geopende woord zijn. En dat wij dat woord mogen openslaan om te horen wat u ook vandaag in de omstandigheden van ieder persoonlijk wilt spreken. En daarom bidden wij u om de werking en de doorwerking van uw woord. In het midden van de gemeente, in het hart van ieder die uw woord hoort. En dat bidden wij u niet in het besef dat wij als mensen dat kunnen maken, maar in het besef dat uw woord alleen vrucht zal dragen als u het tot vrucht laat komen. Werk dan, Heere, krachtig met uw geest in ons, zodat wij uw woord zouden begrijpen, bewaren, overdenken, dat we het meenemen de week in, maar vooral dat we het meenemen naar ons hart en het daar ook zouden bewaren. En laat daarom het licht van uw waarheid schijnen vanmorgen. Dat het niet gaat om wat wij als mensen denken of willen horen, maar om het licht van uw woord, het licht van uw opstandingsevangelie. En laat het dan ook vanmorgen met ons zijn als met de Emmausgangers. Dat ons hart brandende in ons is. Als u met ons oploopt in uw woord. Als u tot ons spreekt door uw woord. En als u met en ook voor ons de schriften opent. Want dan zult u ons aanraken met uw geest. En daarom bidden wij u, open ons hart voor uw woord. Maar ook uw woord voor ons hart. Open ons hart, Heere, en verlicht ons verstand. Want uw woord is een betrouwbaar getuigenis. Een lamp voor onze voet. Een licht op ons pad. Uw woord is het goddelijk licht, waardoor wij iets van u mogen zien en waardoor wij ook in deze wereld lichtdrager mogen zijn. En daarom vragen we u, Heere, wees zo bij ons in luisteren en spreken, in zingen en bidden, in het geven van onze gaven. En dat deze dienst zo zou mogen zijn tot uw eer en tot de verheerlijking van uw grote en prijzenswaardige naam. En tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Ook hier in Waarder. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we openen deze morgen de Bijbel, het woord van God, in het 15e hoofdstuk van de eerste brief van de apostel aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 15, en daar lezen we de eerste 20 versen. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, Hoe zeggen sommigen onder u dan dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. De kerntekst voor deze vanmorgen, voor vanmorgen is 1 Korinthe 15, het 20ste vers. Waar wij lezen, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. We denken hier vanmorgen over na aan de hand van het thema, wij belijden de opstanding van Jezus Christus. En we hopen daarbij te kijken naar een drietal aspecten. Deze opstanding is allereerst aangekondigd in de schriften. Deze opstanding is vervolgens ook feitelijk bevestigd in verschijningen. En deze opstanding is tenslotte de grond en de garantie voor de opstanding van de gelovigen. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor evangelie en moslims, diaconale en pastorale hulp aan migranten. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte aan de uitgang is ook voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En tijdens de inzameling van de gaven zingen we twee versen uit Psalm 95, namelijk vers 1 en vers 4. Psalm 95, 1 en 4. Na het amen op de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 47, vers 1. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugd. Psalm 47, vers 1, na het amen op de preek. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Misschien bent u op de paaszondag wel begroet door uw eigen predikant met de woorden: de Heer is waarlijk opgestaan. Het graf is leeg. Wat een wonderlijke en rijke boodschap. De boodschap van Pasen. De opstanding van onze Heere Jezus Christus op die eerste paasmorgen. Een feest omdat het een feit is. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om zo vol vreugde en verwondering te spreken over Pasen, over de opstanding van de Heer Jezus. En dan zijn er ook nog eens heel veel mensen die zeggen dat we bij de opstanding in ieder geval niet met een historisch feit te maken hebben. Wij mogen het geloven, maar het is niet waar gebeurd. Het is geen historische werkelijkheid. En dat werd dit jaar, misschien heeft u het niet meegekregen, versterkt doordat paaszondag op 1 april viel. Voor veel Nederlanders de kans bij uitstek om nog eens duidelijk te maken hoe vreemd, of in hun woorden hoe bizar, het is om te geloven in een opgestaande Jezus. En misschien heb jij er wel opmerkingen over gekregen van vrienden of studiegenoten. Jezus opgestaan. Je maakt een grapje zeker. En u, toen u dinsdag misschien weer aan het werk ging en men aan u vroeg wat u de afgelopen dagen had gedaan, ik hoop dat u toen heeft aangegeven dat u in de kerk bent geweest om de opstanding te vieren. En wat voor reactie kreeg u toen? Misschien was er wel iemand die zei: ik ken jou, ik ken u, als iemand die serieus in het leven staat. Hoe kan het nou dat jij, dat u, gelooft in een sprookje? Want de meeste mensen die kunnen er echt niet meer bij. Een gekruisigde Jezus, daar kunnen ze zich nog iets bij voorstellen. Denk alleen al aan de massale aandacht voor een evenement als de Passion. Of denk aan de aandacht voor de Matthäus Passion. Een gekruisigde Jezus, dat doet mensen wat. Dat raakt hen. Maar een opgestaande Jezus, dat kunnen we niet serieus menen. En ook in de gemeente van Korinthe, waar Paulus deze brief aan schrijft, klonken er veel tegengeluiden. Dan moeten we bedenken dat deze stad in Paulus' dagen de belangrijkste stad van Griekenland was en dus de invloed van het Griekse denken groot was. En dat ging ook de christelijke gemeente van Korinthe niet voorbij. En wij zullen dat herkennen, want als christelijke gemeente staan we immers altijd in de cultuur, in de omgeving. Daar worden we door beïnvloed. En ook in Korinthe is dat het geval. En de christenen daar voerden een voortdurende strijd om die heidense Griekse invloed uit de gemeente te weren. Maar bij tijd en wijle stak die toch nadrukkelijk de kop op. En dat is ook hier het geval. Want achter 1 Korinthe 15 zit een probleem, namelijk dat sommige gemeenteleden openlijk hadden getwijfeld aan de lichamelijke opstanding van de doden. Een opstanding van de doden was voor hen onaanvaardbaar. Het Griekse denken had hen een onderwaardering van het lichaam bijgebracht. Het lichaam, wat was dat nou waard? Het ging toch boven alles om de geest of om de ziel? Als het met onze ziel maar goed is, dan is alles toch goed? En als je dat gelooft, dan past een lichamelijke opstanding niet in je plaatje. Sterker nog, dan is een lichamelijke opstanding van de doden op de laatste, of zo u wilt, op de jongste dag, niet nodig, niet gewenst. Nee, dan is het iets wat je ten koste van alles zou moeten voorkomen. Want waarom zouden we terug willen keren in ons aardse, in ons lichamelijke, in ons slechte, in ons zondige bestaan, wat gekoppeld is aan ons vergankelijke lichaam? En daarom hebben de Korintiërs ook veel vragen bij de prediking van Paulus. Ze betwisten zijn gezag, ze betwisten zijn apostolische prediking, waarin hij sterk de nadruk legde op Jezus' opstanding. En voor de apostel Paulus is die opstanding dan ook onopgeefbaar. En ik hoop dat dat voor ons ook zo is. Dat het voor ons een onaanvechtbaar en onaantastbaar geloofsgeheimenis is. En dat is ook waarom Paulus deze dwaling zo enorm uitgebreid en scherp gaat bestrijden. Hij besteedt er heel 1 Korinthe 15 aan. En het uitgangspunt daarbij is, boven alles, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus op die paasmorgen. Dus niet alleen dat hij is opgestaan, maar ook dat hij lichamelijk is opgestaan. Het graf is leeg. En voor ons vandaag komt Paulus' redenering ook heel dichtbij. Het is uitermate actueel. Want als we het hebben over de lichamelijke opstanding van Christus, dan hebben we het over de grond en de garantie voor onze lichamelijke opstanding op de jongste dag. Dan hebben we het hier vanmorgen over het fundament van de christelijke hoop. De hoop die er is voor hen die Christus toebehoren. Die geloven in Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook en die opgestaan. De kerntekst daarbij is, zoals eerder gezegd, 1 Korinthe 15. Een tekst die we eigenlijk met gouden letters zouden moeten schrijven. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En de apostel zet zijn betoog op in 3 stappen. Dat zijn ook de 3 aandachtspunten die wij vanmorgen willen overdenken. In de eerste 4 versen heeft de apostel het erover dat deze opstanding is aangekondigd in de schriften. In de versen 5 tot en met 10 maakt hij duidelijk dat hij ook feitelijk is bevestigd in verschijningen. En in de versen 11 tot 20 maakt de apostel duidelijk dat het de grond is voor onze opstanding. Dan staan we allereerst bij stil dat de opstanding is aangekondigd in de schriften. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat. Met deze woorden begint de apostel ons teksthoofdstuk. Om de Korintiërs en ook ons vanmorgen vanaf het begin duidelijk te maken dat het niet gaat om iets wat nog niet bekend is. Nee, integendeel. De apostel gaat hier iets in herinnering roepen wat de Korintiërs al eerder van hem hebben gehoord. En dan doelt hij op het evangelie, dat is de blijde boodschap van de opstanding van Jezus. Een boodschap die ze eerder hadden gehoord, die ze ook hadden aangenomen, waarin ze standvastig waren geweest. De Korintiërs hadden, zo mogen wij van Paulus aannemen, ze hadden Jezus Christus het ja-woord gegeven. Ze hadden het evangelie over hem aangenomen. En dat is ook nog niet alles, want de apostel gaat verder in vers 2, waardoor gij ook zalig wordt. Maar daarbij wel een voorbehoud. Indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Het is niet om het even hoe de Korintiërs tegenover deze boodschap staan, hoe ze zich hiertoe verhouden. Het gaat om een zaak die hun zaligheid betreft, die invloed heeft op hun staan voor God, op hun omgang met God. En dan mogen we ook de lijn naar vandaag trekken. Ook voor ons vandaag gaat het om eeuwig behoud, om eeuwige heerlijkheid. Als wij deze woorden lezen uit 1 Korinthe 15, dan gaat het om een vraag naar ons hart, naar ons geloof, naar ons belijden. En dan moet ik ook vanmorgen tegen u zeggen, een ander evangelie dan dit opstandingsevangelie kan u, kan jou het behoud niet geven. En daarmee gaat het niet om een rand of bijzaak. Nee, het gaat om een hoofdzaak. Het gaat om het fundament van ons geloof. En over bijzaken kunnen we verschillen van mening, maar niet over hoofdzaken. En daarom ook de oproep aan het begin van dit hoofdstuk aan de Korintiërs, maar ook aan ons, om de opstanding van Jezus Christus te geloven, te belijden, voor waar te houden. Want als we die ontkennen, en de apostel is hier heel zwart-wit, dan verspelen we de zaligheid en dan houden we niets over. Dan is ons geloof tevergeefs, ijdel, nutteloos. Want dan houden we geen Jezus over met wie we de dood aankunnen, met wie we het lijden onder ogen kunnen zien. En juist in het kader van dood en graf en opstanding moeten we dan zeggen, dan houden we geen Jezus over met wie wij grafwaarts kunnen. Dan is er geen troost in leven en in sterven. En daarom staat ook voor ons vanmorgen hier in Waarder de zaak onder hoogspanning. Daarbij is het wel goed om allereerst op te merken dat de apostel hier niet het geloof betwijfelt. Nee, hij hoopt en hij bidt dat de Korintiërs blijven bij het geloof, bij wat hen is overgedragen. Maar hij maakt zich wel zorgen. Juist ook omdat zijn gezag betwijfeld wordt, maakt hij duidelijk dat zijn evangelieprediking overeenkomt met het getuigenis van de schriften. Het is voor de apostel heel belangrijk om te benadrukken dat hij het niet zelf heeft bedacht, maar dat hij datgene overgeeft, doorgeeft, verkondigt wat hij van God heeft ontvangen. Het is Gods woord, weliswaar doorgegeven door een mens, maar daarmee niet minder waar. En wat heeft Paulus dan precies ontvangen? Nou, dat vat hij heel mooi samen voor ons in vers 3 en 4. Waar de apostel het aangeeft, ik heb ontvangen en doorgegeven dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en opgewekt ten derde dagen naar de schriften. De apostel neemt de Korintiërs en ons daarmee allereerst mee naar die kruisheuvel Golgotha. Daar waar Jezus stierf. Voor hun zonde. Voor onze zonde. Daar hing hun verlosser aan het kruis. Daar hing hij onzentwege. Ons ten zegen. Dan is het allereerst voor ons ook vanmorgen een belangrijke vraag of wij dat de apostel na kunnen zeggen. Of voor ons ook zo duidelijk is hoe enorm belangrijk Goede Vrijdag is. Niet in het algemeen, daar kunnen we er nog wel over praten, maar heel concreet. Wat Goede Vrijdag voor ons betekent. Of wij al eens op de manier zoals de apostel hierover spreekt aan de voet van het kruis hebben gestaan. Een vraag waar wij niet te snel langs moeten. Waar wij een serieus antwoord op moeten geven voor Gods aangezicht. Daarna volgen in de samenvatting van de apostel graf en opstanding. In één adem. De apostel blijft niet te lang stilstaan bij het graf. Ja, het graf is belangrijk, want door het graf weten wij dat de Heer Jezus echt gestorven is. Anders zou hij niet begraven hoeven te worden. Maar de apostel wil door naar die opstanding. Want als Jezus niet begraven was, zou hij ook niet opgestaan zijn, maar hij heeft de dood en het graf achter zich gelaten. Opengebroken, teniet gedaan. Het graf kon hem niet eens gevangen houden. Hij overwon. Hij steeg uit het graf. En zo moeten wij het belijden. Dat deed hij door 's vaders kracht. Want hij is God bekleed met macht. En waarom benadrukt Paulus hier zo nadrukkelijk dat de kruisdood, het graf, de opstanding in overeenstemming zijn met het getuigenis van de schriften? Daar heeft hij twee redenen voor. Allereerst dat de opstanding niet opeens of onverwachts heeft plaatsgevonden. Nee, die was al veel eerder geprofeteerd en aangekondigd in het Oude Testament. We moeten ons niet focussen hier op welke teksten die precies bedoelt. Het gaat Paulus hier om het getuigenis van het Oude Testament als geheel. Want het zijn de schriften die van hem getuigen. Mozes en de profeten. Daarin heeft de apostel Jezus dood en opstanding horen aankondigen. Maar er is nog een reden. En dat is dat het gezag van Paulus' prediking werd betwijfeld. En de apostel maakt hier duidelijk, mijn prediking is gefundeerd in het Oude Testament. Dus als je mijn prediking betwijfelt, dan ga je ook in tegen het Oude Testament. En Paulus stelt hiermee ons vandaag de vraag, hoe serieus wij het Bijbelse spreken nemen. Is het voor ons een grond? Gaan wij ervan uit? Rekenen wij ermee? Om het heel concreet te maken, als iemand waar dan ook en wie dan ook aan u zou vragen, waarom geloof jij, waarom gelooft u dat Jezus is opgestaan? Wat is onze eerste reactie? De apostel Paulus roept ons op om dan onze Bijbel ter hand te nemen, die te openen met degene die het aan ons vraagt en duidelijk te maken. Dat heel de schrift getuigt van zijn dood en opstanding. De apostel Paulus roept ons op om ons bij het Bijbelse getuigenis te houden. Om dat in ere te houden. En niet zomaar, nee, onze zaligheid is ermee gemoeid. De apostel laat het echter niet bij de aankondiging in de schriften. In zijn poging de dwaalleer van de Korintiërs te bestrijden, gaat hij ook historische argumenten aandragen. Dat is ons tweede aandachtspunt, namelijk dat de lichamelijke opstanding van Christus feitelijk, historisch, is bevestigd in verschijningen. Want wat aangekondigd is in de schriften, is allereerst waarheid geworden in Jezus Christus. Maar het is ook bevestigd door verschijningen, door Gods openbaringen. Met het verstand kunnen wij niet aantonen of bewijzen dat Jezus is opgestaan en dat Hij leeft. En daarom is het zo belangrijk dat het wel in openbaringen, in verschijningen is bevestigd. En Paulus roept daarbij heel verschillende ooggetuigen op en hij noemt ze ook niet allemaal. De vrouwen worden bijvoorbeeld niet genoemd. Maar waar het Paulus om gaat is dat deze ooggetuigen, als in een rechtszaak, ze hebben één ding gemeenschappelijk. En dat is, ze hebben allemaal de opgestaande Christus ontmoet. Of laat ik het anders formuleren. Hij heeft zich aan hen vertoond. Zich aan hen laten zien. Het initiatief ging van de opgestaande uit. En deze ooggetuigen, ze zijn voor de apostel zo belangrijk, omdat zij wat hij net heeft betoogd, die oudtestamentische aankondigingen, in vervulling hebben zien gaan. Zij hebben aan de lijve ondervonden dat Christus echt werkelijk is opgestaan. En dan gaat het niet om hallucinaties of visioenen, nee, om lichamelijke verschijningen. Het is immers, en dat is een belangrijk punt, het is immers de begraven Jezus die is opgestaan. Hij is met zijn lichaam begraven en hij is ook lichamelijk opgestaan, want het graf is leeg. En Paulus spreekt daarbij niet alleen over verschijningen aan anderen, nee, hij spreekt ook over zijn eigen ervaring, want ook aan hem is de opgestaande verschenen. Ook de apostel, die eigenlijk geen apostel genoemd mag worden volgens zichzelf, is een opstandingsgetuige. En dan zegt Paulus wel het nodige over zichzelf. Hij noemt zichzelf Paulus de vurige vervolger van de gemeente van Christus. Paulus, voor wie het een godslastering was om te beweren dat een gekruisigde zou zijn opgestaan uit de dood. Want de opstanding was er immers alleen voor rechtvaardigen. Paulus kon het niet rijmen met wat er staat in Deuteronomium 21. Daar lezen wij voorts. Wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben. En verder, een opgehangene is gode een vloek. Dat was de tekst waar Paulus in leefde. Daar was hij mee opgegroeid. En het kruis vormde voor Paulus en ook voor heel veel mensen vandaag ook nog misschien wel het ultieme bewijs dat Jezus een leugenaar, een godslasteraar was. Een door God vervloekte, het doodsoordeel waardig. En juist ook aan die Paulus is de opgestane Christus verschenen. En die verschijning heeft zoveel indruk gemaakt, zo horen we hier van de apostel, dat hij ervan overtuigd is geraakt dat het waar moet zijn. Dat Jezus echt is opgestaan. En daarbij, dat is ook een les voor ons, horen we de apostel spreken vanuit het diepst van zijn hart. Wij zouden het noemen, wij horen hem spreken vanuit persoonlijke ondervinding van wat de levende Christus voor hem is gaan betekenen. En dat doet hij om de Korintiërs op het hart te binden, dat hij niet zomaar iets oppervlakkigs vertelt, nee, het is hem door zijn ziel heen gegaan. En dit alles doet de apostel om de Korintiërs op het hart te binden, dat zijn prediking in alles overeenstemt met de schriften, met de prediking van alle opstandingsgetuigen, met de prediking van de andere apostelen, ja, met de prediking die zij eerder hadden aanvaard. Daar werd blijkbaar aan getwijfeld. En het zal u niet verbazen als ik zeg dat er ook vandaag heel erg veel vraagtekens worden gezet bij de verschijningen. Het zou de vormen van wensdenken zijn. Dat die ooggetuigen die zagen dingen die niet werkelijk zo waren. Nee, ze zagen de dingen zoals ze die wilden zien. Ze konden niet meer zonder de Heer Jezus. En daarom bedachten ze dit. Pasen is dan niet meer dan een schone droom van Jezus-volgelingen die iets vast wilden houden, die iets wilden behouden wat al vervlogen was. Maar daarmee doen we deze ooggetuigen geen recht. Want als vanuit hun geloofsovertuiging, we hebben het net bij Paulus gezien, ze hielden geen rekening met een opstanding midden in de tijd. Wel een opstanding, maar dan een opstanding op de laatste dag. Een opstanding van rechtvaardigen, van gelovigen, van wat wij zouden zeggen van degene die Christus toebehoren. Die in hem het leven hebben. Die zijn eigendom zijn geworden en daarom troost hebben. En deze ooggetuigen zijn toch tegen hun eigen geloof, tegen hun eigen verwachtingspatronen in, overtuigd geraakt van de werkelijkheid van Jezus' opstanding. En daar kunnen we maar één reden voor bedenken. Ze hebben de opgestane ontmoet. Hij heeft zich aan hen getoond. En zo ook wij. Wij kunnen alleen geloven in Gods woord, in de opstanding, in eeuwig leven, als wij de opgestane ontmoet hebben. Persoonlijk. Voor Gods aangezicht. De opstanding van Christus is voor de Korintiërs en ook voor ons ongelooflijk, onwaarschijnlijk, en toch mogen en moeten wij belijden dat hij opgestaan is. Wij kunnen er ook niet omheen. Wie zijn wij om aan deze ooggetuigen te twijfelen? Zeker als we bedenken dat er nog velen in leven waren. En het gaat dus om objectieve gegevens, om historische feiten. Geen misschien, geen sprookje, nee, een toen en een daar. Daar is het gebeurd en toen is het gebeurd. Het is alsof Paulus de Korintiërs en ook ons uitnodigt. Vraag het maar na. Dan zul je zien dat er op die derde dag geen grafroof heeft plaatsgevonden. Raadpleeg de bronnen. Dan zul je weten dat Jezus het graf echt verlaten heeft en opgestaan is. En daarbij moeten wij ook hier vanmorgen aan elkaar een kritische vraag stellen. De apostel Paulus benadrukt de historische werkelijkheid van de opstanding. En het is maar de vraag of wij doorgaans ook zoveel belang toekennen aan die historische werkelijkheid. Het lijkt er onder ons soms wel alsof het voor ons belangrijker is dat we het ondervinden, dat we het beleven, dat het werkelijkheid is in ons hart, in ons geloofsleven. En die geloofswerkelijkheid is inderdaad enorm belangrijk Maar daarbovenuit moet het allereerst en allermeest gaan om die historische werkelijkheid. Want wat nut het u als het Pasen geworden is in uw hart, maar Christus op die paasmorgen niet werkelijk en historisch is opgestaan uit dood en graf? En jij, wat heb jij eraan om te geloven in Christus als hij nog steeds daar in het graf zou liggen, als hij niet zou zijn opgestaan? Een les voor ons, om ook vooral die historische feiten, het zijn helsfeiten, maar allereerst historische feiten, om dat serieus te nemen. En de apostel heeft zo een schriftuurlijke en een historische onderbouwing gegeven van de opstanding van Jezus Christus. En nu komt hij vanaf vers 11 aan bij de dwaalleer van de Korintiërs. En het punt wat Paulus daarbij maakt, is dat deze opstanding, en dat is ons derde aandachtspunt, de grond is voor de opstanding van de gelovigen. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Daar begint de apostel dit gedeelte mee. Waarmee hij duidelijk maakt, het is niet alleen ik die het zegt, nee, alle apostelen verkondigen dit. En de apostelen zijn door Christus zelf uitgezonden om dit te verkondigen. Zij hebben het verkondigd, geproclameerd, ze hebben het uitgejubeld. En onder die boodschap van de opstanding waren de Korintiërs tot geloof gekomen. En onder die boodschap mogen wij gemeente van onze Heer Jezus Christus zijn. Door deze verkondiging van de opgestane kunnen en mogen wij de levende Christus leren kennen. Het is alleen dit evangelie dat het leven van de Korintiërs had veranderd, maar ook ons leven kan veranderen. Het is het fundament van ons christen zijn. En als dit evangelie dan wordt weggenomen, dan valt het geestelijke fundament onder ons geloof weg. Voor de apostel is het dan ook onbegrijpelijk en onbestaanbaar dat de Korintiërs tegen deze prediking ingaan door te stellen dat er helemaal geen opstanding uit de doden is. Ze ontkennen niet direct dat Christus is opgestaan, dat niet. Maar wel de opstanding van de doden in het algemeen. Daar zag men het nut niet van in. En deze ontkenning van de opstanding uit de doden heeft enorme gevolgen. En dat is wat Paulus ons duidelijk maakt in een uitgebreide en een lastige argumentatie. De kern lezen we in vers 16 en 17. Waar de apostel zegt, want als de doden niet opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof tevergeefs. Ja, zo zijt gij nog in uw zonden. Want Christus stierf omwille van ons, maar hij stond ook op omwille van ons. En als we de opstanding uit de doden dus ontkennen, zo zwart-wit is het ook weer, dan verklaren we in principe Jezus dood. Dan is hij nog steeds gestorven. En daarmee boren we alle hoop en geloof de grond in en ontzeggen we onszelf het perspectief op het eeuwige leven. Want de opstanding van God is immers De opstanding van Jezus is immers Gods aanvaarding van zijn verzoeningsoffer. Van zijn betaling voor ons, voor onze schuld, voor onze zonde, een wegnemen van Gods toorn. En als dit geen werkelijkheid is, dan is de christelijke verkondiging ijdel, inhoudsloos, tevergeefs. Het failliet van prediking en geloof. Ja, dan zijn prediking en geloof zelfs een misvatting, oplichterij, een karikatuur. Dan zijn de evangeliepredikers valse getuigen, leugenaars. Dan zou ik u hier vanmorgen bezighouden met een leugen. Voor Gods aangezicht. En als Christus niet is opgestaan uit de doden, dan is ook uw geloof tevergeefs. Want wat blijft er over van zijn heerlijke evangelie als Christus in de dood is gebleven, overweldigd door de vloek en de macht van de zonde? Wat houdt uw geloof dan eigenlijk nog in? Waarom zou je nog geloven? Waarom zou je op zondagmorgen nog je bed uitkomen om je onder de evangelieverkondiging te stellen als het een leugen is? Ijdel, nutteloos, waardeloos. Ja, dan is het zelfs zo dat de deuren van deze kerk gesloten kunnen worden. Want deze ontkenning leidt tot een ontkenning van het christelijke geloof als geheel. Ziet u, heeft u door, beseft u hoe alles staat of valt met de lichamelijke opstanding van Jezus Christus? De christelijke prediking en het christelijk geloof kunnen niet zonder de historische paaswerkelijkheid. Er is ook hierin geen middenweg, geen grijs gebied. Want als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan zullen wij nog altijd en voor altijd vallen onder de heerschappij van de zonde. Dan is er nooit een streep gehaald door jouw rekening, door uw zondeschuld. Geen hoopvol perspectief, niet voor levenden, maar ook niet voor degenen die in Christus ontslapen zijn. Een dode Jezus kan immers onze straf niet weggedragen hebben. Dan zijn wij nog in onze zonde en daarmee verloren. De apostel gebruikt heftige woorden, omdat het ernst is. Als Christus niet is opgestaan, dan zijn wij, ook hier vanmorgen, de ellendigste van alle mensen. Onder de heerschappij van zonde, slaaf van de zonde. Maar daarom, Gode zij dank, wij hoeven niet te stoppen naar vers 19. Wij moeten door naar vers 20. Een vers, wat ik al zei, dat eigenlijk in gouden letters geschreven zou moeten worden. Maar nu, zo roept de apostel het uit richting de Korintiërs, als een bazuinstoot uit de hemel, als een goddelijk maar, dood en graf, zij hebben niet het laatste woord. Want Christus is opgewekt uit de doden. Hij leeft. De prediking is niet zinloos, is geen leugen en het geloof in Christus niet tevergeefs. Want juist in Zijn opstanding ligt onze christelijke hoop. De christelijke hoop voor hen die Christus toebehoren. Zijn opstanding is de grond en de garantie voor die hoop op eeuwig leven. En allen die Christus toebehoren, worden tot nieuw leven gewekt. Ook diegenen die in Christus ontslapen zijn. Een rijk perspectief. Onvergankelijk leven. Voor hen die Christus eigendom zijn geworden. En hoewel de apostel het hier niet expliciet benoemt, is hier ook wel degelijk sprake van een waarschuwing voor hen die niet geloven. Want ook al is Jezus opgestaan uit de doden, als wij niet in hem geloven, is er geen opstanding tot het leven. Voor gelovigen is er een opstanding tot het leven. Ongelovigen zijn en blijven, zo eerlijk moeten we zijn vanmorgen, in hun zonde. Laten we tenslotte nog een stap achteruit doen. Want wij belijden week in, week uit het apostolische geloofsbelijdenis en daarmee met de kerk van alle tijden en plaatsen dat we de opstanding van Jezus Christus geloven. Belijden we daarmee allereerst dat we met zekerheid kunnen weten dat Hij is opgestaan? Laten we vanmorgen ook de vraag stellen wat die opstanding voor ons betekent. Of met de woorden van de catechismus, wat nut ons zijn opstanding? In onze taal van vandaag misschien de iets plattere vraag, wat hebben wij eraan? Wij hebben er alles aan. Het nut ons alles. Want door zijn opstanding heeft Christus de dood overwonnen. En niet zomaar nee, om ons te doen delen in zijn gerechtigheid. Gerechtigheid voor God. En bij God. En door zijn opstanding worden gelovigen dus opgewekt tot een nieuw leven. Een leven tot zijn eer bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. En zijn opstanding is ook voor gelovigen een zeker pand voor hun zalige opstanding. Zijn opstanding biedt ons dus zekerheid. Zekerheid van vergeving bij God, zekerheid van genade bij God. Wat ligt er dan in zijn opstanding? Een enorme troost voor diegenen die hem toebehoren. En daarom mogen wij ook de opstanding vieren. Voor hen die Christus toebehoren geldt wat de apostel stelde in Romeinen 6 vers 11. De tekst die wij aan het begin van deze dienst hoorden. Alzo ook gijlieden. Dat wil zeggen degene die Christus toebehoren. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Hij is de verzoening voor onze zonde. Hij schenkt eeuwige toekomst. Hij leeft. En wij in hem. Amen. Gemeente, voor wij aan het einde van deze dienst tot de Heere naderen in dankgebed en voorbeden, heb ik eerst namens uw kerkraad nog een aantal afkondigingen voor u. Wat de kerkdiensten betreft, op Deo Volente zondagmorgen 29 april hoopt dominee Voets uit Hoevelaken voor te gaan. En in de avonddienst dominee Jonge Jan uit Barneveld. Komende donderdag hoopt uw kerkraad te vergaderen. Aan u de vraag om ook dat in uw voorbeden mee te nemen. En hierbij de tweede huwelijksafkondiging van Bas van Ingen en Tirza Olieman. Op Deo Volente donderdag 26 april hopen zij in het huwelijk te treden. De kerkdienst waarin zij Gods zegen over hun huwelijk willen vragen begint om 14:15 hier in de kerk. Dominee Breuren hoopt in deze dienst voor te gaan. We hopen dit ook in het gebed mee te nemen. Er zijn er nog een paar punten van voorbeden en dankzegging. We bidden voor en met familie Zondag uit Woerden in verband met het overlijden ten gevolge van een verkeersongeval van Rodé. We bidden ook voor de klasgenoten die haar elke dag missen in de klas. We doen voorbeden voor Reinier en Nelleke de Kloet uit Bodegraven in verband met het overlijden van de moeder van Nelleke. De begrafenis heeft gisteren in Renen plaatsgevonden. En we bidden voor mevrouw Huisman op het land uit Waarder die ten val kwam in haar huis. Laten we danken en bidden. Heer Jezus Christus, u bent de opgestane Heer en u zij de glorie, de aanbidding, de heerlijkheid. Wij danken u dat u opgestaan bent. Wij danken u ook dat u ons vanmorgen aan hebt willen spreken met en door uw evangeliewoord. Dat u ook vanmorgen uw stem hebt willen laten horen in ons midden. Dat u zich als de opgestaande heeft willen tonen in woord en geest. En heren, dan kent u ook al onze omstandigheden zoals we hier bijeengekomen zijn. U kent onze droefheden. U kent ook vreugdevolle momenten die wij beleefd hebben of hopen te gaan beleven. U kent onze pijn en moeite, maar ook onze voorspoed. Het is bij u bekend of wij gezond zijn of ziek, gelukkig of misschien wel gevangen in depressieve gevoelens en gedachten. En daarom bidden we u of u zo bij een ieder van ons wilt zijn in onze eigen persoonlijke situatie. En heren, in dit kader leggen we ook de noden en de vreugde van de gemeente aan u voor. En dan denken we allereerst aan die familie waar zo enorm onverwachts verschrikkelijk rouw is gekomen. Dat een dochter uit het leven is weggenomen van het ene op het andere moment. En Heer, u kent de situatie. U weet hoe aangrijpend het is. En u weet ook van de aanvechting die er is en die er zal zijn. En dan toch ook moeten en mogen bidden in dit alles. Dat het bovenal gaat om uw wil. Hoe moeilijk ook in deze situatie. We denken ook aan de klasgenoten die haar elke dag nu moeten missen, voor wie het gemis zo concreet is, zo werkelijk. Geef daarin ook uw troost, uw onmisbare troost. Wij bidden u ook met en voor Reinier en Nelleke. Als zij hun moeder kwijtgeraakt zijn, wilt u hen troosten en erbij en voor hen zijn in deze periode van rouw. We denken ook aan het gemeentelid dat ten val kwam. Wilt u genezing geven? En dat er ook mensen om haar heen zouden mogen zijn die haar helpen waar nodig. En dat we ook daarin gemeente zouden zijn. Heer, wij bidden u en danken u ook met Bas en Tirza die in het huwelijk hopen te treden. Geef hen een goede tijd nog ter voorbereiding op het huwelijk. En wilt u ook het huwelijk zegenen. En dat het tot uw eer zou mogen zijn. Heer, we denken ook aan die noden en vreugde die we hier niet kunnen noemen en die misschien wel bij niemand of slechts bij enkelen bekend zijn. U weet ervan. Schenk dan boven bidden en denken uit. En doe ons rijkelijk delen in de overvloed van uw genade. Wij bidden ook voor alle christenen die wereldwijd vandaag bijeengekomen zijn rondom uw woord. Uw wereldwijde kerk. En dan bidden we allereerst voor hen die net als wij in vrijheid kunnen samenkomen. Geef hen ook volharding om samen te blijven komen. Juist als we daarin niet belemmerd worden. Wilt u dat ook aan ons geven dat wij dicht bij u zouden blijven en het van u zouden blijven verwachten. Maar we bidden ook voor onze broeders en zusters in de vervolging. Geef hen zicht op u. En dat ze het daardoor vol zouden mogen houden om uw naam te belijden. In een situatie die zo dreigend is. Wil u ook bidden, Heren, voor het wereldtoneel. Waarin we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Wees bij de leiders die beslissingen moeten nemen. Stuur hun. Dat zij geen domme beslissingen zouden nemen die consequenties hebben voor zoveel mensen. En dat ze het ook daarin van u zouden verwachten. Wees zo ook bij ons als gemeente. Dat wij een gezegende zondag zouden mogen hebben, uw dag. En dat we ook vanavond weer in uw huis bijeen zouden mogen komen om ons onder uw woord te stellen. Dat bidden wij u. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied vanmorgen is Psalm 118, de versen 12 en 14. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. 118, 12 en 14. bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen, omdat wij gezegend zullen worden en zo tot een zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.